Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Media Raven en Garage Eddy van Wontergem. Welkom bij Blue White Breakdown, een podcast over A-Gent gemaakt door Buffalo's voor Buffalo's. Ik ben Thibaut en ik zit hier opnieuw in Gent met Cedric, Michiel en Stijn. Hallo Stijn, je bent nieuw hier.
Ik ben nieuw.
Zeg een keer, hoe zijn Buffalo geworden? Wat is het verhaal achter uw supporter zijn?
Het verhaal dateert van 2007, denk ik al. Mm-hmm. Ik denk dat ik dan voor het eerst keer een match heb gezien van Gent. En dat was dan ook de bekerfinale tegen Anderlecht. Of is dat 2008?
Dat weet ik zelfs niet meer.
Ja, 2008 dan bijz ik. Ach ja. Ik heb dat gezien en ja, ik woonde toen in Gent. En ik dacht van, ik ben voor Gent. Ik ben van Gent. Ik ga dan wel gewoon voor Gent zijn. Ze hebben dan nipt verloren. Spijtig.
Ja.
Maar sindsdien heb ik dan ook dit sjaaltje gekregen. Die dateert ook al van 2008. Mm-hmm. Wel echt een schoon sjaaltje. En nu en dan een keer naar de Not geweest. Sfeer een beetje opsnuiven. Was wel fijn. En dan een hele lange tijd niet naar de matchen geweest. Dus nu en dan wel een keer naar de Glamco. Wel altijd Gent op de voet gevolgd. Maar gewoon nooit echt veel de kans gekregen om naar matchen te gaan. Spijtig genoeg. Zo nu en dan een keer met een maat, maar dan was dat ook niet echt heel stabiel om te blijven gaan. Maar ik heb een nieuwe Buffalo medevriend gevonden om naar de match te gaan, Michiel. En die heeft mij hier ook in de podcast gebracht. Ja. En wij gaan nu wel regelmatig naar de matchen, de Europa League matchen sowieso.
Je hebt geen abonnement dus, als ik het overstel.
Nee, ik heb geen abonnement, nee. Ja. Dat is
staat wel op de planning. Niet. Dat staat voor volgend jaar op de planning sowieso.
Ah ja, oké.
Okay.
Ja.
Een half seizoen abonnement.
Ja, dat kun je pakken.
Ja, dat is nu seizoen. Dat is nu begonnen met verkoop.
Ja, maar ik heb die prijzen gezien, Michiel. Dat ziet er wel pijnlijk uit.
Ja? Hoeveel? Ik weet niet,
ik heb het niet gezien.
Ook niet.
Maar een keer over klappen, kom. Ja.
Hoeveel kost het? Wou ik een altijd een commentaar geven?
Keer bel naar Sam. Hè.
Ik denk dat het echt al boven de 200 was.
Ja, het is boven 200. Ja, ja.
Boven,
maar voor de spionkoop?
Spionkoop?
Dat gaat niet meer, dat is volledig volzet. Nee, het enige dat je kunt is andere drie, dus ja, oké.
Okay, en het ook, maar jullie zijn toch studenten al twee?
Ja,
maar dat maakt al niet meer.
Ja, wij zitten veel liever in bijvoorbeeld VDK-tribune, vroeger VDK-tribune, dicht bij de spionkoop dan in de TNA-tribune. Omdat er meer uitsupporters hoort, ja.
Maar kunnen dat lijkt een dienier. Een abonnement kopen in Telenet, minder betalen en in de spionkoop komen zitten.
Zeg, moet dat niet zo staan roepen, hè.
Oké, daar hou ik naar kijken.
Zo een keer overwegen.
Ja.
Wel op eigen risico's.
Nee, dat is wel. We zullen gewoon in Telenet tribune zitten.
Dat is nu al bekend.
Goed, we gaan dan echt beginnen. Cedric, wat gaan we doen?
Nabeschouwing van twee dramatische wedstrijden, als ik het zo mag noemen. Allereerst Maccabi Tel Aviv en daarna de nabeschouwing van FC Brugge. Dan de reactie op de nieuwe loting, ook Maccabi, maar Maccabi Haifa. Dan het dilemmaatje en een popular opinion. En dan de voorbeschouwing van Leuven en Kortrijk, omdat ze wel alle twee dicht op elkaar zijn. En daarna de antwoord van de vorige, wie is Wally, want Cedric is er niet bij. Allee, ik ben hier wel, maar de andere Cedric. Dus we hebben geen nieuwe wielers. Wie is Wally?
Ja, dus Leuven en Kortrijk zijn de laatste twee matchen van het seizoen, dus dit is de voorlaatste aflevering van dit jaar, dit kalenderjaar. Dus,
en volgende week is de wedstrijd van Kortrijk.
Op dinsdag.
Dinsdag, en we gaan niet opnemen op kerst, dus nee. Daarom gaan wij later opnemen, of misschien zelf niet, dat moeten we nog eens bekijken.
De woensdag had ik in gedachten, de 27e, de dag na de match, maar ja, we zien dat wel nog.
We zien dat wel nog, we bespreken dat wel nog, en jullie horen het vanzelf online komen.
Goed, man of the match tegen Maccabi Tel Aviv. Stijn, jij mag beginnen, had je de match gezien of niet?
Nee.
Oké, okay, en heb je een samenvatting gezien of wel?
Nee, zelfs niet, denk ik. Of,
begrijp ik.
En ik denk dat ik ook niets heb gemist. Ik heb wel gekeken op de Sportza, de live commentaar van de match. En ik zag dat het al snel 2-0 was. En dan had ik al zelfs geen goesting meer om te kijken.
Zo okay. Beleefden we eigenlijk hoe die wedstrijd.
Maar je weet dus, je kunt niet zoveel nuttig zeggen over die match.
Ik ga niet zo heel veel nuttigs kunnen zeggen over de match. Nee.
Dan ga ik gewoon overgaan naar Michiel. Heb jij de match gezien?
Ja, maar ik moet zeggen, ik heb een 70 minuten wel uitgezet, want het was een beetje beu.
70 minuten is genoeg, hè?
Ja, wel. Ik zat al zo het kijken naar mijn uurwerk van hoe lang gaat dat hier nog duren, maar bon. Nee, ik vond een paar spelers niet heel dramatisch, ik zal het zo zeggen. Waaronder, ik vond vooral invallers wel ook die degelijk oké waren. Denk Hong was wel oké als invaller. Voor Van heeft ook ingevallen, denk ik.
Ja.
Die vond ik ook oké. De Saar is gewoon een hole. Dus misschien voor zijn hole ga ik de Saar pakken. Maar ik vond niet dat hij er echt bovenuit stak of zo.
Ja, ja, dat is waar. Ik denk dat er niemand helemaal echt bovenuit stak. Behalve, denk ik, Cedric heeft het in gedachten.
Eén iemand die ik wel echt vond dat hij misschien een van zijn betere matchen speelt dit seizoen. Fadiga. Ik vond echt dat hij... alleen je ziet wel duidelijk, gelijk hoe Niels zei, maar we waren allemaal samen gaan kijken in O'Leary's, behalve Jentel, want hij was ziek. Free Jentel. ik vond Fadiga eigenlijk wel sterk. Ik zie wel duidelijk dat hij een ander type voetballer is dan Samaze, maar ik vind hem wel meer rustiger aan de bal, meer rust uitstralen. Al kent hij volgens mij het spel van hij nog niet 100%, want... zo bij zijn teruglopen en komen terugverdedigen vind ik toch wel wat minder. Maar ik denk dat dat goed aansluit met onze, wat was het, dilemma? Of een popular opinion? Maar dat is straks voor later van het systeem van Heijn.
Daar
kunnen we daar straks nog meer over in praten.
Ja.
Maar over het algemeen, over die wedstrijd, eigenlijk ben ik heel teleurgesteld over alles en iedereen. Ook gewoon in Heijn. Dat hij Hulshager zo laat starten. Misschien mijn gedachte van zondag is een belangrijke wedstrijd, maar nu spelen we een extra wedstrijd in januari, terwijl dat een helft van de keer er niet is. Dus ik denk dat we gaan moeten nijpen.
Ik snap wel dat hij roteert in die match, dus Hulshager dan nog een kans geven.
Maar ja, ik vind Hulshager, die heeft gewoon geen kansen meer. Die jongen heeft alles verprutst al. Alleen, je kunt niet zeggen dat hij één iets goed heeft gedaan die wedstrijd. Ik bedoel, Niels en ik waren ons aan het frustreren. In het begin, de eerste helft, die gast heeft geen enkele deftige pas gegeven. Die is gevallen, die is gestruikeld, die is de bal mistrapt. Allee. Ja.
Is het dan niet ook zo zijn dat hij zo die spelers wat scherp wil houden voor tijdens januari, als zij zouden moeten spelen, omdat er veel spelers weggaan, dat hij denkt, ik had die nu wel speelminuten geven, dan heeft hij nog wel wedstrijdritme. Allee. Voor zover dat er nog aanwezig gaat zijn, maar dat hij niet denkt, oké, ik ga hem helemaal niet laten spelen, want dan, als hij dan toch in januari zou moeten invallen...
Ja, ik weet niet, maar ik zou dan andersom hebben gedacht, en gewoon beginnen met je sterkste ploeg en dan wisselen naar mate van de tweede helft of later, als we voorstaan of
en ding is, was Fernandes Pardo fit?
Hij had net gespeeld, denk ik, met
ja,
de
lucht. Ja.
Ja, dan dacht ik misschien hem te laten spelen in plaats van Hulshager, want ik denk dat hij hem eigenlijk nog meer redt.
Ik vind Hulshager echt een dramatisch slechte speler bij ons, terwijl dat hij bij Oostende wel echt de sterspeler was. En ook bij ons, in het begin was hij wel echt goed.
Pas op, die belangrijke goal gemaakt ook voor ons. Denk ik, vorig jaar in de Conference League een paar keer, belangrijk onze doorgetrapt, maar ja.
Ja, dat was tegen Molde, als ik me niet vergis, die laatste, laatste groepsmatch.
Ach ja, kijk. We kunnen er niks aan veranderen, het is gebeurd, die wedstrijd.
Inderdaad. Het is een
pijnlijke week geweest, eigenlijk.
Ja.
Ja, eigenlijk wel. Hè. Een non-match, twee non-matchen.
En wie was uw man of the match?
Ik ga toch Fofana zeggen, omdat hij toch nog enige bron van een beetje excitement bij ons. Een
beetje inzet toonde.
Ja, en enige gevaar kwam van hem eigenlijk. En van Fadiga eigenlijk gewoon die twee kanten in de tweede helft.
En wat Niels ook tegen mij zei, is dat dat wel echt duidelijk is dat Gandelman en De Saar, als Gandelman en De Saar samenspelen, lukt dat niet. Maar als Gandelman en Kums spelen en Gandelman en De Saar, dan lukt dat wel. Dus Kums moet gelijk altijd blijven staan.
Kums en De Saar bedoelde.
Ja,
inderdaad. Kums moet altijd blijven staan.
Ja.
Dat is moeilijk. De key player. Wie dat ernaast staat, of De Saar of Gandelman, dat gaat de kwaliteit niet zo ver van achteruit.
Gandelman was echt goed bezig met Zuidster. Dus ik snap de keuze van Heijn om hem wel te spelen. Maar ja, dat is gewoon erg voor Kums dat hij altijd gaat moeten spelen.
Ik snap ook dat je Kums wat gerust wilt gunnen, maar het gaat blijkbaar niet om de ploeg
draaiende te houden.
Dat zou tegen Eupen ook, hè. Dat is juist van hetzelfde.
Die eerste helft inderdaad zonder hem. En dan de tweede helft helemaal omgekeerd.
Ja.
Ja, wat kunnen we nog zeggen over Maccabi? Ja. Heel echt gewoon een non-match. Ook Roef, ik vond hem eigenlijk niet...
Ja, ik vond hem ook niet 100%. Hij heeft daar wel één mooie redding gedaan, maar ik denk wel dat eigenlijk de eerste hole, want Niels zei het ook, van hij maakt daar zo een boogduik, dat ik denk van, je zei geen 2 meter, dat hij moet denken van, tegen dat ik dan op de grond ben, duik daar keer wel recht naar.
Ja.
Dat ik vind hem echt gewoon, sinds de blessure van Ardi, vind ik hem echt
ver
onder zijn niveau.
Ik heb het al een keer gezegd in het Discord, dat hij heeft precies iemand nodig die zo hem onder druk zet. En als hij dan speelt, speelt hij eigenlijk beter. Like, als hij met Nardiet erbij, maar dan op de bank.
Ja, en misschien ook wel leuk om aan te halen, want we hadden het een keer samen bekeken in de Discord. Allee, we waren samen aan het chatten. Hoe dat komt misschien, dat Roef gewoon zo'n penaltystopper is. Roef heeft al, hoeveel was het? Denk in totaal bij ons iets van 20 penalties dat... of zo gehad tegen ons.
Nee, ik denk dat het was 6 op
11.
Op 16, denk ik.
Ja, terwijl dat Nardim maar 6 penalties tegen hem heeft gehad.
En nul gepakt.
Nul gepakt, weliswaar. Maar toch, dat is wel, ik vind dat wel een gigantisch verschil.
Dat Roef zoveel penalties tegen.
Ja, terwijl dat ze ongeveer even, alle twee even lang bij ons zitten.
Ja.
Ja, dat is bij Roef bij andere clubs was dat ook al, dat hij er redelijk wel wat stopte. Dus.
Maar ja, nee, maar het gaat niet over stoppen, vind ik. Maar gewoon dat er zoveel tegen hem worden. Terwijl dat als club misschien wel weet van. Of misschien is dat de verdediging van ons. Die denkt van: we weten dat Roef niet zo'n goede veldkeeper is. Dus we gaan hier een foutje maken zodat Roef misschien de penalty pakt.
Ah, wel, ik had ook zitten denken dat ze zo wel meer in het duel gaan of wat. Omdat ze weten van Roef gaan misschien niet pakken. Maar dat kan toch niet.
Je kunt daar wedstrijden mee winnen. Maar je kunt ook wel belangrijke wedstrijden daarmee verliezen. Zoals van de week.
Ja, inderdaad. Kandus, die was niet goed, hè?
Ja, misschien een perfect bruidje om over te gaan naar Brugge.
Inderdaad, ja. Het was nog een non-match. Alleen zeker de eerste helft vond ik het echt slecht. Ja. Behalve de eerste 10 minuten of
ja, wat. Ik denk als de Brugge supporters luisteren, boeit me niet veel. Maar wel. Ik denk als we allemaal gewoon met een niet gekleurde bril kijken naar de eerste helft, dat in minuut 5 Kuipers echt op de grond wordt getrokken, dat we daar echt penalty moesten gehad hebben. En ik kan wel zeggen van Nielsen dat daar een fout is op hem. Nee, ja, hij speelt gewoon door en hij heeft een bal mee. Dus hoe kun je daar een fout hebben? En ja, dan Mechelen, gelijk hoe hij uitlegt, Mechelen en Kuipers kruisen elkaar diagonaal, waardoor de Kuipers helemaal uit het spel wordt gehaald en naar beneden wordt getrokken. En zie je, dat is gelijk... Weet je nog die podcast van dat ik tegen Genk zo zei over die fout van Kandus? Dat is puur omdat Kuipers ook zo'n gestalt heeft dat de scheids waarschijnlijk denkt van... Maar ja, zo makkelijk op. Terwijl als dat Fofana zou geweest zijn, denk ik dat de scheids wel zou denken van, ah ja, Fofana is wel zo'n klein manneke. Ja. Dus die gaan misschien makkelijk op de grond gaan.
Ik denk dan eerder van, Kuipers is iemand die niet makkelijk op de grond gaat. En als die dus dan al op de grond gaat, moet het wel iets geweest zijn.
Ja.
Mag jij zeggen?
Ja, de scheidsrechter vond ook niet dat dat een fout was op Nielsen. Want hij liet gewoon doorspelen. En dan bij de penalty deed hij zo'n beweging van geen penalty. Maar hij floot niet voor de fout op Nielsen. Ja. Of hij floot niet, dus...
Ja.
En dat is ook nergens, ik vind ook veel ambetant, als de VAR heeft gecheckt, dat ze dat niet laten weten, VAR-check complete, we vinden het geen penalty, want.
Ja.
Dat zie je gewoon niet. Dus als supporter kun je alleen maar conspiracy theory bedenken, zeg maar, of boos zijn. Terwijl als ze zeggen, ja oké, wij vonden het een fout van Nielsen, kunnen nog zeggen van domme beslissing, want ik vind dat niet.
Ja.
Maar je weet toch tenminste waarom dat ze hem
lekker niet, meer,
niet geven. Ja, voilà. Ja.
Ja, dat uitleggen ze zo... handig zijn voor op alle vlakken eigenlijk.
Maar ja, moest het daar bijvoorbeeld moest een penalty had hebben en daar scoren, dan zal het heel die wedstrijd anders zijn.
Mm-hmm.
Allee, ja, dat is wel weer wat als, maar ik vind dat wel een... Allee, als we Brugge zijn, dan kunnen we gewoon beginnen met wedstrijd herspelen. Hè. Ik vind het op zijn minst even dramatisch als dat dan. Hè. Allee, ik vind totaal niet dat je wedstrijd moet herspelen. Maar
ze kunnen echt al 5 wedstrijden van het seizoen herspelen.
Maar ja, dat vind ik. Dat zijn de wedstrijd van 2018 België tegen Argentinië mogen herspelen. Of 2018 tegen Frankrijk wel was het. Ja. Mogen herspelen, omdat er daar Mbappé die rood moest had hebben. En Hazard dat we een penalty moest hebben. Allee, ja, we kunnen blijven uiten. Hè.
Klopt, ja.
Maar dat stond ook zo in de sterren geschreven. Allee, dat je wist, ze gaan sowieso overcompenseren. Ja. Sowieso.
Ja, en ook gewoon... Ik had op voorhand al het gevoel dat er... Ja, dat er iets ging zijn met de refs. Dat,
ja.
Dat is weer zo... Ja, dat hij weer zo'n hoofdrol zou opeisen.
Die buitenspellijn, ook de Sporza dacht van Thiago buitenspel. Ik vind die lijn echt slecht staan, maar bon, ik heb de technologie niet en ik weet niet hoe ik dat moet trekken.
Ja.
Maar in mijn ogen staat... Ik vind echt dat de Pro League moet investeren in die... Wat is daar? Serie, automatische 3D-lijn, gelijk van op de WK en EK geweest, want...
Ja, maar zelfs in grootste competities doen ze dat niet, hè.
Ik vind het echt dramatisch om dat zo te zien.
In Italië wel, denk ik.
Echt? Ja. In de Premier League doen ze dat niet, dat weet ik wel.
Maar,
en de Premier League wil ook wel fouten maken, laatste tijd.
Ja, dat is waar.
Maar heb je dat beeld gezien, waar effectief die lijn is getrokken, dat ze hebben getoond? Dat was letterlijk zo met je gsm, dat je zo'n foto trekt van je beeldscherm. Dat was letterlijk, dat zag er zo uit. Ik dacht,
dat zag er zo amateuristisch uit.
Dat kan toch geen officieel...
Terwijl als je dan aan andere camerastandpunt kijkt van... De goal van Roef zijnde, lijkt het echt dat hij in een halve meter uit het spel staat.
Ja, het is soms camerastandpunt, van camerastandpunt heel anders.
Ja.
Maar ja, ik vind het ook frappant soms dat je die lijn ziet en dat is dan op een beeld dat je inderdaad van denkt van, wat voor beeld is dat nu en zijn geen betere beelden? Ja. Die echt van loodrecht erop of zo.
En opnieuw, moest er daar uitleg over komen in de match zelf, gelijk op Michiel zei, zou het dat ook wel voor meer duiding zorgen, maar dat was er gewoon niet.
Ja. Allee. Maar ik vind wel dat je, allee, als er dan toch een lijn wordt getrokken, dat je daar moet op vertrouwen. Want
tuurlijk, we kunnen er niks aan veranderen, maar ik vind gewoon dat het keer tijd wordt om echt die nieuwe systemen te hanteren. Want het is niet de eerste keer dat ik denk van, hoe millimeter werk... Allee, ik denk niet van, ik zou het beter kunnen. Ik denk dat dat alles behalve, en ik denk ook niet dat zij beter zouden kunnen. Maar gewoon, dat zou gewoon zo'n voordeel zijn voor ons als supporter en voor hun als scheidsrechter zijnde.
Ja.
Om dat semi-automatisch te kunnen laten doorgaan.
Zeg, ik ben ervan overtuigd, als de commentatoren bij de rust niet aanhalen, dat dat misschien buitenspel zou zijn, dat we nooit de lijn hebben gezien. Hè?
Ja.
Dus terwijl ze dat gewoon tijdens de match tonen, dat iedereen weet, oké, ze hebben lijn getrokken, ze hebben het gecheckt. Of dat nu de uitkomst is, maar je weet, ze hebben het gecheckt.
Uh-huh. Ik denk dat er één fout was gewoon, en dat was die penalty. En ze moesten fluiten.
Ja, ja.
Vonden jullie dat ook allemaal penalty?
Ja.
Ik heb de beelden nog een aantal keer terugbekeken en ja, er is sowieso contact. En Kuipers, zoals gezegd, die gaat niet zo simpel naar beneden. En het was een arm van Nielsen?
Mechelen.
En ja, ze kruisen elkaar wat. En ja, er is sowieso obstructie. Maar ik vind persoonlijk dat Kuipers een heel klein, theatraal beetje naar beneden gaat. Hij wil het sowieso uitlokken. Want dat is toch wel... als je 5 minuten speelt en je kunt direct al een penalty veroorzaken, dat is een gouden kans voor een topper. Als ik echt objectief kijk, vind ik het redelijk licht om een penalty te fluiten. Maar ik kan hem even graag gewoon gefloten gezien hoor.
Ja, ik denk dat gewoon dat hij die beweging maakt om het echt duidelijk te maken aan de scheids. Want als hij gewoon op zijn benen zou blijven staan, dan krijg je daar nooit een fout voor.
Ja, de Kuipers kan dat niet beginnen uitleggen tegen de scheids.
Maar ik vraag me af, heeft de VAR niet gesproken tegen hem? Van, zou je niet toch een keer gaan kijken? Of zou er daar niet toch zo'n moment geweest zijn dat de VAR zei van, misschien is het wel discutabel?
Ja, blijkbaar niet, want bij de penalty van Breu doen ze dat wel. Dus, ja.
Het was mij eigenlijk echt onduidelijk of dat de VAR zelfs aan het kijken was, want het spel
ze zaten
was wel
niet in de bus.
Het spel was wel degelijk stil. Ik was gewoon vanuit mijn tv aan het kijken. En het spel lag even stil. Den Heij was van zijn tak aan het maken tegen de vierde ref.
Mm-hmm.
Met reden. Hè. En dan gebeurt er inderdaad niets. En zoals Michiel zegt, je krijgt niets op scherm of dat de VAR het uiteindelijk heeft gecheckt of niet. Want iedereen heeft toch wel gezien dat Kuipers naar beneden ging en dat er wel een potentiële penalty kan zijn.
Mm. Ik denk dat we allemaal, of toch de meesten onder ons, kunnen overeenkomen dat 1-1 of een gelijkspel een iets logischere stand zou geweest zijn. Want ik vond ons niet speciaal goed, maar...
Brugge, ja, maar je zei daarnet, dramatische match. Ik vond ons niet dramatisch spelen. Ja,
maar Brugge vond ik ook niet heel goed. Brugge was eigenlijk allesbehalve heel goed, want ze hebben 2 penalties gescoord. Ja.
Ik vond de eerste 10 minuten of zo wel goed, dat we meer druk naar voren hadden.
En onze tweede helft vond ik heel goed.
Ja, met 10 man is al gewoon maar dan, bijna niks weggegeven.
Dan inderdaad, de rest van de eerste helft echt gewoon slecht. Brugge kwam veel meer. Brugge creëerde geen echt grote kansen, maar ja... Die penalties, die gevallen ervoor, waren ook wel gewoon kansen.
Ja, ja.
Dan inderdaad, tweede helft met 10, wel goed.
We hebben ook veel kansen afgedwongen.
En toch een paar kansen inderdaad afgedwongen, niet echt mega grote, daar met die Soudali wel een keer.
Ja, Tariq die Soudali.
Maar
ik ben echt mijn twijfels erover te hebben.
Wacht, ik wil eerst gewoon zeggen dat met 10, ik vraag mij af, is dat dan 2-0 achter, is dat gewoon omdat wij... blijkbaar echt goed zijn dan op dat moment? Of is dat gewoon dat Brugge een beetje laat hangen omdat ze 2-0 voor staan?
Maar ik denk dat zag je ook, hè. Samaze schuift naar achteren, waardoor dat de Sartre op het middenveld kan komen. En dan kwam Brammer ook nog op. Dus dan sta je weer echt met verdedigers. En dan pak je gewoon de wedstrijd aan met hoge druk. En dan heb je... Als je dat goed uitspeelt, dan heb je eigenlijk, merk je dat bijna niet, behalve bij de omschakeling.
Ja, dat ging wel goed, maar op zich, per definitie, is dat toch mega moeilijk met hoge druk als je met een man minder staat.
Tuurlijk.
Ja, dus...
Maar zo, allee, je zag wel bij die... toen dat we met die man minder stonden in de tweede helft, dat, wie was het? Ik denk, het was Bram of het was Watanabe, of het was misschien Nurio zelf, dat er een van hun de hele tijd meekwam in de aanval. Ik denk dat Nurio was. En zo heb je eigenlijk op aanvallend vlak niet die man tekort, maar dan heb je gewoon op die omschakeling dat je moet snel zijn.
Ja.
En dat hebben we gewoon goed opgelost door Bram erop te zetten, want dan heb je weer een snelle linksvoetige die echt heel goed heeft gespeeld.
Is dat je man van de match?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat mijn man of the match is die dat Bram. Want
Bram Laga. Voor
Bram
Laga. Voor de mensen die niet weten wie Bram is.
Ik vond hem heel goed invallen. Ook linksvoetig. Heel goed linksvoetig. Heel sterk linksvoet. In de wedstrijd zelf heb ik niet zo heel veel kunnen zien, want ik was aanwezig. Maar ik heb wel veel beelden herbekeken en ik vond Bram wel echt sterk.
Ja, hij vond secuur gespeeld in de passing en ook gewoon verdedigend niks weggegeven. Dus ja, eigenlijk gaat niks op aan te merken op zijn.
Ja, en dat schot, als dat niet geblokt was, kon wel nog een keer gevaarlijk zijn, denk ik.
Ja, inderdaad.
Heeft hij geschoten op doel ook?
Ja, maar dat was in de buik van Bruispeer, denk ik.
Ja, van Joren Meijer, denk ik. Dat is helemaal zo in elkaar zakt. Ik dacht van, shit, dat zijn noten.
Ja, hij heeft er al een keer geschoten in een Europese match, maar die bal vloog, ja...
Die Pogon was dat zeker.
Ja, hij had in de lucht, hij lag bijna bij zijn baas.
Maar hij heeft toen wel een assist gegeven, hè, tegen
Pogon. Ja. Dus... Ja. Misschien een popular opinion... Wauw, daar komen we niet goed. Een popular opinion... Bram Laga moet spelen tegen Leuven.
Oh, ik vind van wel.
Ja. Ik vind...
Want Kandus heeft rood, hè. Dus.
Kandus heeft rood. Maar dan
ja, kunnen we nog met Jordan, met Watanabe en met Nurio spelen. Dus.
Maar Nurio...
Als Jordan fit is, hè.
Ja.
Als Jordan fit is.
Ja.
Als Jordan fit is, dan Jordan centraal, Watanabe rechts en Laga links.
Oké. Okay.
Ja, dat lijkt mij ook wel een goede optie, ja.
Wie zijn jullie man of the match?
Ik weet niet, Steen. Verbrugge. Ik heb enkel de eerste helft gezien, ik zou ook eerlijk zijn.
Ja.
Ik heb wel vernomen dat een tweede helft een stuk beter was, dat Gent wel een stuk meer in controle was. En dat er wel ook wat kansen waren. Ik heb die 1-2 gezien met Kuipers en Tisudali. Tisudali moest dat eigenlijk gewoon scoren, dus voor mij is hij al zeker niet man of the match. Ik ga daar wederom geen uitspraak over doen, wie dat de man of the match is.
Oké.
Helemaal
wat?
Alleen mooi.
Je zal wel nog iets hebben aan de podcast waarbij je maar. Op basis van de eerste helft kan ik niet echt een man of the match geven. Allee, man of de eerste helft. Het zal ze ook niet.
Vinden jullie ook wel niet dat bij die rode kaart van Kandus eigenlijk echt heel dom was van hem?
Ja, tuurlijk.
Dat eigenlijk Roef snel...
Was het Roef zijn schuld?
Ja, inderdaad.
Die komt super slecht uit.
Want moest Roef uitkomen, moest Kandus daar niet staan. Mm-hmm. Allee, hij moest daar sowieso wel staan, hè, maar niet...
Of Roef blijft gewoon in de goal staan en Kandus verdedigt hem gewoon naar buiten af. Ja. Ja, dan heb je ook geen gevaar. Is gevaar.
Terwijl ik denk dat als je dat met Nardi hebt, dat hij Nardi wel... Maar ja, bonus wat alles. Maar ik denk dat als je dat met Nardi doet, dat hij wel meer uitkomt. Want ik heb dat wel al bij Roef, vind ik wel dat hij heel vaak gewoon te veel twijfelt.
Maar ik vind dat je gewoon niet moet uitkomen in die situatie, toch?
Maar ja, niet uitkomen of uitkomen, hij deed alle twee tegelijk.
Hij deed het zo tussen de twee.
Ja, hij ging terug, ja.
Dan is het nooit goed, dan staat hij in niemands land.
Ja.
Dan, ja, inderdaad. Of hij moet volledig...
Ik vraag me af wat dat erin kan doen, zijn hoofd of niet.
Dat was toch een reflex.
In zijn hoofd was het gewoon een goal, denk ik. Die ging binnen volgens hem. Toch?
Ja, waarom dan pak je dan nog? Ik bedoel, het is de eerste helft.
Ik weet het, maar... Ja, snap
je? Als je dan in de laatste 5 minuten doet, ja, sure. Yeah. En als je nog kunt winnen of gelijk spelen, ja, okay.
Ik denk dat hij dan denkt van, dat is een goal, ik wil dat eruit doen. En dan
is zijn gedachte van, Roef kan een penalty pakken.
Ik denk dat dat gewoon een natuurlijke reflex is of zo, dat je dat probeert met je hand.
Ja.
En als dat geen natuurlijke reflex is, denkt hij misschien, Roef gaat dat misschien pakken. En dan, ja, dan staan we op zich wel nog 0-0 of 1-0. 1-0. Dan staan we nog op 1-0. En maken we nog kans, dan zijn we wel met 10, want dan moet je wel beseffen, denk ik, als je zoiets doet, dat je rood pakt.
Ja.
Maar ja, het is moeilijk te verklaren, maar...
Ik vond het gewoon, ik vond het raar, snap je, like wat Michiel zegt, moest nu de laatste minuut zijn of zo, en ze kunnen de winning goal maken, snap ik dat heel goed.
Ja.
Ik denk dat dat dan gewoon heel slim is.
Dat is nog anders, inderdaad.
Maar het was de 22e minuut of 20e minuut, was het. En ja, man pakt dat rood en dat was eigenlijk wel gedaan.
Dan dacht iedereen van, ja, het is hier wel een beetje om zeep eigenlijk.
Ja, ik was echt bang om pandoering te krijgen. Dan ik dacht van, shit.
Maar hij ging eigenlijk net naast, denk ik, hè?
Ik denk het ook. Ik denk ook dat hij net
of zo
naast
net
ging.
Paal zo.
Ja. Ja, dat maakt het eigenlijk nog zuurder. Hè?
Maar ik vind gewoon, opnieuw, dat Roef daar echt beter kan. Die moet daar alleen blijven staan of uitkomen. Je moet één van de twee niet, alle twee tegelijk. Allee.
Dus ik denk dat het wel duidelijk is dat we wel effectief voor die keeper van Zweden het Zweedse competitie moeten gaan. Hè. Mm-hmm. Dat veel belangrijker is dan ja, die andere gast. Ik weet niet precies Moesom. Nee, ja.
Vildarsson.
Nee, maar, ja, maar bedoel dat belangrijker is dan die andere gast die nog jeugdspeler was geweest bij ons.
Ah, nee, die, Udombe.
Ja, want daar zijn ook transfergeruchten
over. Die zou ik ook sowieso halen.
Ja, dat weet
ik. Dan een goede voetballer. Ja, okay. Ik zou hem eigenlijk liever hebben dan een keeper. Want dat is echt een goede middenvelder. Ja. 18 jaar, heel veel promising future.
Maar de voorbije matchen zijn wel toch getoond dat hij eigenlijk een nieuwe keeper...
Ja, ook. Maar ja, alle twee denk ik wel dat haalbaar is. De keeper is nu niet 5 miljoen dat we ervoor gaan betalen. Denk ik. Ik denk dat we iets van 2, 3 miljoen zullen betalen.
Ja, Anderlecht is er ook al bij.
Maar ja, ik denk als dat de keeper ook zo denkt, net als bij de middenvelder die we zouden halen. De keeper denkt van, ja, heb daar Schmeichel en Dupé. Ik word derde keeper, ik ga dat niet doen. Terwijl bij Gent heb je Roef. Terwijl, als hij eerlijk nadenkt, dat hij beter is dan Roef. En ik denk dat dat ook wel klopt. Als je beste keeper bent in Zweden, je bent 22 jaar. Zweden is, is niet per se een makkelijkere competitie dan bij ons.
Ja.
Een beetje hetzelfde soort voetbal. En dan hetzelfde bij die middenvelder. Ga je naar Anderlecht gaan, waar dat je eerst nog bij de Futures moet spelen. En waarschijnlijk pas binnen 2 jaar bij de eerste ploeg gaat komen. Want zie al die sterren daar.
Ja, ik vind het gewoon vreemd dat Roef zo periodes heeft dat hij echt alles pakt binnen. Like vorig jaar, of nee, wanneer was dat? Het jaar dat we een beker pakken is 2 jaar geleden. Hè.
Toen naar Bolat.
Ja, dat Bolat, dat eigenlijk de plek inpakte van Bolat. En dat hij de eerste match, dat was ook op Brugge, denk ik, die bekermatch, dat we 0-3 winnen. Ja, vanaf dan was hij echt gewoon outstanding voor de rest van het seizoen.
Inderdaad.
En dan heeft hij ook zo van die periodes, gelijk nu. Ik snap dat niet. Dat
ik snap
ook
niet.
Maar eigenlijk zou je het omgekeerde denken. Hè? Als hij dan concurrentie heeft, dat hij zo bezwijken onder de druk. Ja. Dat is juist tegenovergestelde. Ja. Als er geen directe concurrentie is, dat hij het moeilijker heeft om hem te focussen daarop.
Ja, inderdaad. Ja. Dat is echt vreemd. Ja. Dat zijn dan misschien concentratieproblemen of zo. Ik weet het niet.
Nou, ik weet niet.
Je was uw man of the match?
Ja, juist. De eerste helft zou ik Fofana kiezen, by the way. Maar die vond ik in de tweede te onzichtbaar. Dus ga ik voor Hong gaan. Omdat ik hem in de tweede helft al veel werk heb zien doen. In de eerste helft ook al. En hij was wel betrokken bij het aanvallende compartiment in de tweede helft. En deed verdedigend ook wel weer zijn taken. Dus ik denk dat ik voor Hong ga kiezen.
Oké, goed. Cedric?
Ik heb het al gezegd, Bram.
Ik was ook aan het twijfelen. Fofana, maar ik heb de rest al Fofana gezegd. Ik vind wel dat hij helemaal op het einde van de tweede helft, helemaal op het einde van de match, nog een mega mooie actie deed.
Ja.
Daar was dat tussen 2 man of zo.
Een lekkere dribbel.
Ja. Maar klopt wel dat hij voor de rest van de tweede helft wel iets minder was. Een keer goed denken. Eigenlijk. Ik vond de Saar het wel goed doen in de verdediging eerst en dan als Slaga erbij kwam.
Ik vond hem wel veel slordige ballen geven, wat eigenlijk niet gewoon zijn van de Saar.
Ja, veel vooral eerste helft.
Ja.
Ik weet het, maar... Het is moeilijk om iemand te vinden. Ik ga ook lagen zeggen en dan denk ik.
Wat ik ook wel wil aankaarten.
Watanabe was ook wel gewoon weer secuur. Watanabe.
Wat ik ook wel wil aankaarten is Kuipers, die desondanks eigenlijk geen goal, eigenlijk wel echt heel goed heeft meegemiddenveld. Die gast heeft echt weer goed die bal bijgehouden. In tegenstelling tot die Sudali, die echt een rot slechte wedstrijd speelt.
Ja.
Ik ben het eigenlijk echt gewoon beu. Ook als scoort hij soms. Ik ben het echt beu. En ook, dat is misschien een goede overgang naar wat was onze
unpopular
opinion, dat hij en Orban aan het kapotmaken is. Dat Orban inbrengen in de 85e minuut gewoon dom is. Orban is zo'n prachtige voetballer.
Dat is dus een unpopular opinion, hè? Dus hij maakt Orban kapot.
Orban is iemand die leeft voor de sport. We hebben ook gezien in die documentaire, of die 4-minuut video, dat Orban iemand is die leeft voor zijn goals. Die leeft voor de sport, ook gewoon voor de supporters. Want ik zag weer op Gent, wat was daar, zo'n stom krantje, dat ze zeiden, Orban komt supporters niet bedanken. Nee, Orban kwam als eerste supporters bedanken. Hij ging wel wat vroeger weg, maar hij was wel als eerste helemaal alleen. Terwijl de rest daar nog allemaal zat te neuten, was hij wel degene die naar ons kwam.
Ja, Louis, hij is super ontgoocheld.
Ja.
5 minuten mooi spelen.
Ja.
Allee,
en dus, wat was het een paar weken geleden? Was hij de wedstrijd erna had hij dan wel zijn excuses aangeboden. Was het van, met Orban denk je dat we ook zoveel kansen zouden afdwingen? Ja, maar op 5 minuten kun je geen wedstrijd veranderen.
Mm-hmm.
Op 5 minuten kun je amper in de wedstrijd komen op 5 minuten.
10 minuten had hij, denk ik. Ja,
10 minuten met extra tijd erbij, inderdaad.
Ja.
Allee. Heb je het gevoel dat hij hem zo naar buiten wil duwen of zo? En ik weet niet waarom. En... Maar dat zou mij, ik zou daar echt even niet goed van zijn als hij nu in januari zou vertrekken, puur doordat hij het beu is. Hè? Want
dat ding is ook, Sudali is dan ook weg. Hè? En Hong ook waarschijnlijk. Hè? Allee, naar Asian Cup en Afrika.
Ja.
Dus hadden geen Sudali, geen Hong en eventueel geen Orban.
Ja, maar als Orban echt weg wil, omdat het beu is met heen en met dingen...
En naar Frankfurt, want Frankfurt heeft nog op dit... Want ze zijn op zoek naar spits, zijn op dit moment nog geen enkel interesse in nieuwe spitsen, behalve Orban.
Maar, allee, om nu de unpopular opinion te beantwoorden of zo, denken jullie dat dat waar is?
Ja.
Dat hij Orban zo wat... kapot maakt. Niet moet hebben of wat?
Maar ik bedoel, sinds zijn... Ik snap wel wat Hein zei toen dat hij bij ons kwam van ik wil hem meer een teamspeler maken, maar het is een spits. En hij wil gewoon te veel een tweede Kuipers. Hein wil gewoon te veel een tweede Kuipers. Kuipers is gewoon een ideale spits.
Ja, maar ik stel de vraag, en ik stel het ook een vraag, omdat ik het niet goed weet, want in de persconferentie zelf is hij dan wel meestal positief over hem. Zegt hij, ja, dat is echt een topgast en zo. Maar toch hoor ik nog zoveel vanuit zoveel bronnen dat hij een disciplineprobleem heeft of wat dan ook. Of
dat geloof ik echt niet.
Dat er gewoon problemen zijn met zijn karakter.
Bedoel, elk filmpje dat we zien van hem, zitten die te lachen, zitten die onnozel te doen op trainingen, loopt hij altijd als eerste naar buiten op een training. Dat ik denk van, dat kan niet.
Ik denk dat hij gewoon zo gemotiveerd is om het goed te doen en dan ook zo ontgoocheld is na een match, dat hij niet veel heeft mogen spelen, dat niet is gelukt.
In de zomerstop was hij ook degene die om de week een filmpje postte met dat hij aan het trainen was, daar aan het lopen met zand, met rekkers rond hem. Terwijl dat, ik weet niet, ik heb ook niet zoveel opgelet op andere voetballers, dat ik niet veel andere voetballers dat zie doen. Mm-hmm. Dat zou mij zo verbazen, moest dat zo... En nu ga ik woorden gebruiken dat ik niet graag wil gebruiken. Een Lamkazee-voetballerke zijn. Blijk wat als ze weer een Barotelli zeiden. Ik weet niet wie dat was, maar dat is een domme kloot.
Ja. Dat is Vlaming.
Ja.
Hermes of zoiets.
Zie gewoon dat Orban is volgens mij een super lieve voetballer. En een jongen.
Ja, of het ligt gewoon aan, niet per se aan het karakter dat hij hem weinig gebruikt, maar aan wat hij laat zien op het veld, hè, dat hij misschien denkt van, of op training.
Ja, kunt je veel laten zien op 10 minuten.
Ja, of op training, hè. Ik weet niet, Antisudali zegt dan ook in een interview in de zondag dat hij vindt dat de beste op trainingen moet spelen en dat is hem zelf, vindt hij.
Ja.
Dat komt natuurlijk...
Ede Hazard was ook iemand die op trainingen niks deed, maar dan wel de pannen van tak speelde.
Ja, maar je kunt niet verwachten... Allee, je moet eerst die status bereiken voordat je dat mocht doen.
Vind je dat Orban niet al die status heeft na vorig seizoen?
Ja, ik weet niet. Ja. Hij heeft in het begin van het seizoen wel nog regelmatig veel gespeeld en dan heeft hij ook weinig gescoord. Hè.
Ik weet wel nog dat Hein vertelde het begin van het seizoen dat hij zag dat Orban vorig jaar op training omhals, volleys, er allemaal erin schotten. En dat dat nu in het begin van het seizoen ook al dat wel niet meer was. Dus dat Hein wel zei, ja, op training is ook minder dan vorig seizoen.
Ja, inderdaad.
Ook waar.
Dus als buitenstaander, je weet dat niet. Hè. Mm-hmm. Daarom dat hij ook zo boos wordt op die journalisten, die weten dat ook niet. Hè. En die schrijven maar dingen en wij kunnen maar speculeren. Maar ik vind het moeilijk om daar exact op een pinpoint mening op te geven, omdat wij dan hier... Ja.
Ik wil Orban uitnodigen op de podcast.
Dat zou een fantastische aflevering zijn.
Man. Ja. En welke taal doen wij dat dan?
In het Frans dan, hè?
Nee, Engels. Ik kan geen Frans.
Ja, hij spreekt toch alleen Frans?
Frans, zo nee, iets raars vind ik.
Nee, het was een keer op tv en het was een Conference League match of zo. En hij moest het was bij Eleven, het was een competitie match. En hij moest bij de commentator gaan voor zijn interview. En het was zo een commentator tegen hem in het Frans begonnen. En hij stond daar zo. Yeah, can we do it in English, please?
Maar echt?
Ja, echt waar. Ik dacht dat die Frans sprak. Maar dat is Engels, ja.
Ik dacht dat het net omgekeerd was, omdat ze in Nigeria, zijn thuisland, voornamelijk Engels spreken, maar dat hij zo van een plek is...
Ja, ik weet het niet.
Dat eigenlijk
maar ik denk
Frans
ook dat Engels
is.
Ik
doe mij twijfelen.
En in andere filmpjes heb ik hem ook al Frans horen spreken.
Maar het is zo raar Frans. Het is niet Frans.
Ja, maar dat zal een soort van dialect zijn.
In dat filmpje van die 4 minuten horen ze soms ook zo'n Franse tongval, maar ik versta het gewoon niet eigenlijk. Moest je
in dat filmpje praat hij Frans, hè?
Maar hij volledig zegt? Frans?
Ja.
Dat zal ik even bekijken.
Ik weet, Thibaut, denk dat gelijk hebt.
Ondertiteld weliswaar, maar ja, hij praat Frans, hoor.
Oké, je hebt gelijk zo.
Dus zegt hij dan zo confident van, ik heb
Dat was net zo de ding dat niemand verwacht had, omdat Nigeria zo Engels sprekend land is, maar hij is van een Frans deeltje, een klein Frans deeltje daar.
Juist.
Ik kan geen Frans, dus dat valt al weg, die podcast op. Allee, ik kan wel Frans, maar niet zo hoe Frans ik een podcast opname er niet zou kunnen doen. Maar ik denk wel ook dat hij Engels zou kunnen, toch? Want het kleedkamertaal is Engels.
Ik weet niet, ja.
weet dat niet. Maar ja, Watanabe verstaat ook Engels, maar kan die dat spreken?
Ja,
ik denk dat er ook wel veel spelers Frans praten ze daar.
Ja, ook waar. Kandus.
De Walen en dan Kandus en zo. Ja. Niet de Walen.
De Walen.
Het is misschien juist de Saar.
De Kuipers.
Ja, Kuipers en een halve.
Ja, ik kom wel leuk, hè. Dat is de Walen.
Is dat een Waal? Damn.
Ja.
Ja.
Ah, ik weet niet, als ik hem hoor praten, is dat...
Ah ja, maar die is perfect terug tot Italië. Die kan perfect Frans en perfect Nederlands.
Maar ook altijd, die commentatoren, altijd als ze hem voor de micro altijd in het Frans beginnen.
Ja, die doen alle twee.
Ik weet dat hij alles perfect kan, alle beide talen.
Het moet wel luxe zijn, ik wil dat ook.
Ja.
Vanaf nu, on va parler en français.
Ja, nee, ze. Maar dus, hij wil Orban weg? Of
nou, ik denk niet weg, maar ik denk gewoon dat... Dat hij te veel hem wilt kneden hoe dat tijd wil.
Ja.
Ik denk dat je Orban zijn, ik ga het zo noemen, goal-egoïsme van vorig seizoen, echt voor het begin, dat hij, dat was een, ook wel een beetje te egoïstisch, maar hij scoorde wel echt gewoon altijd. Ik denk dat je zoiets niet mocht kapotmaken is misschien grof gezegd zoiets mocht veranderen aan hem.
Natuurlijk, we mogen ook niet vergeten, daar tegen RWDM, krijgt hij veel kansen, maar scoort hij geen enkele.
Ook
wel met wat pech.
Dat is wel wat pech mee, inderdaad. Ja.
Maar ja, uiteindelijk scoort ze niet. En bij Tisudali gebruiken we dan wel vaak het argument van hij moest ze binnenleggen, maar dat is dan misschien ook pech.
Ja.
Dus,
tuurlijk.
Ja, ik snap wel enigszins dat Tisudali opstelt tegen Brugge, omdat je dan ja, eigenlijk Tisudali beloont na zijn match tegen RWDM, want tegen Maccabi kun je niks op top maken.
Ja. Dus, maar ik zou ook sowieso Orban hebben gestart tegen Brugge. Gewoon puur omdat fysiek...
Ja,
duel iets meer te kunnen hebben.
Want dat vorige week ook gezegd. Ja. Maar gewoon, ja, ik snap al enigszins ook dat Tisudali zet, maar ik zou zelf ook Orban gezet hebben.
Mm. Dat was ook Tisudali thuis starten, zeker tegen Brugge.
Ja, inderdaad. Dat was eigenlijk verrassend, omdat die periode ervoor was meestal Orban. Maar ja, kijk.
Ja, de wedstrijd is nu gedaan, je kunt er niks meer over veranderen. Maar alsjeblieft, Hein, wissel ook een beetje vroeger.
Ja, dat ook.
Allee, hij heeft nu wel Bram in de rust gebracht, maar dat is een genoodzaakte wissel, omdat hij staat met rood. Maar ik bedoel, Orban moest je sowieso inbrengen, maar niet in de 85e minuut. Brengt hij dan op het uur in?
Mm-hmm.
Of van mij mocht hij al in de rust inkomen, maar ik zou hem ook in de rust laten inkomen, maar breng hem niet zo laat in. Dus ja, als er natuurlijk een onderliggende reden is. Maar zo kun je altijd wel zeggen dat er iets is. Maar bon.
Ja, dus volgende week of tegen Leuven starten met Orban dan?
Ja, als er geen onderliggende reden is, ja.
Oké, goed. Dan gaan we door naar het volgende onderwerpje.
Dat is dilemma, hè?
Ik moet even kijken wat dat was. Ja, dilemma.
Van Elijah.
Ja, nee, dat was een beetje beetje wat Elijah ook getweet had. Maar het dilemma is, heb je liever... Ik ga nu weer over spitsen. Heb je liever een spits die veel scoort, maar weinig doet in de opbouw en weinig werkt? Of een spits die veel scoort... Nee,
Die weinig scoort en veel doet in de opbouw, of een spits dat veel scoort en weinig doet in de opbouw.
Ja, klopt.
Ik zal dat weer nog hebben.
Inderdaad.
De volgende keer ben ik wakker.
Wat denken jullie? Stijn, wat heb je liever?
Sowieso de spits die iets meer doet in de opbouw.
Ja.
Meer doet in de opbouw.
Maar minder scoort. Dat wil niet zeggen, geen goals, maar...
Nee, absoluut niet. Ja. Maar er zijn... Stel nu dat je het in functie van Gent, of ja, gewoon... Eender welke club. Er zijn genoeg andere capabele spelers die ook kunnen scoren. Je bent met twee spitsen of met twee wingers. En je hebt ook nog een middenveld waar je ook nog voldoende aan hebt om goals te kunnen maken.
Mm-hmm.
Maar die bal naar voren willen brengen, daar moet een spits echt capabel voor zijn. Want dat gaat u volgens mij het meeste goals opbrengen.
Uiteindelijk zijn wel de spitsen die de hoofdtaak hebben om te scoren. Hè.
Daarom zou ik juist voor het andere gaan.
Ja. Ik vind het soms moeilijk. Als ik kijk naar de matchen van Gent. De spitsen zijn moeilijk te bereiken, omdat ze dan in prime position zeg maar te staan om die goals te maken. Mm. Dat is misschien nu enkel de matchen die ik heb gezien. Dus ja, misschien... Is dat enkel de matchen hoe ik het heb gezien.
Mm-hmm.
Maar dan is er gewoon iets te weinig initiatief soms, vind ik, van de spitsen om die opbouw echt te maken. En dan komen er ballen van de flanken of zo, die dan echt tot helemaal niks leiden. ja, zo gaat het er ook niet geraken. Oké, okay, je bereikt wel zomaar half en half je spitsen, maar ze moeten inderdaad scoren, maar dat gebeurt dan niet.
Maar ik denk, bij Gent zijn het, omdat we met twee spitsen zijn, dat het wel beter is om echt één superrealistische spits te hebben, die wel veel scoort.
Omdat, niet, ja, misschien wel.
We hebben Kuipers, die zo eerder die andere spits is, die veel doet in de opbouw. Maar daarom hebben we dat al zo vaak gezegd, hè. Hij doet dat te veel met die Sedali, vind ik, maar ik vind dat je dat met Orban moet doen, dat Orban echt gewoon de diepste man moet zijn. Die altijd van voren blijft, die altijd de bal krijgt en altijd mag schieten.
Want trouwens, Kuipers vorig jaar, dat was een beetje allebei.
Ja.
Hij scoorde veel en hij werd te veel.
Ja, Orban, dus, ja. Ja, Orban was... Orban vorig jaar was gewoon... Die scoorde heel veel en deed iets minder in opbouw, maar die scoorde gewoon gigantisch veel.
Maar dat was wat dat zo gewerkt in vorig jaar.
Ja.
Hij had Orban, super scorende spits, die niet heel veel bijbracht, maar die ramde er alles in. En wat de Kuipers die veel werkte en ervoor zorgde dat die bal bij Orban kwam.
Ja. Die chemistry was zo gek.
Dat hangt gewoon superveel af van het systeem. Als je met een spits systeem speelt, ja, dan moet je niet verwachten dat die spits alles in het middenveld gaat opknappen, want dan kunnen helemaal geen goals maken. Dan heb je genoeg middenvelders om dat op te lossen.
Ja, toch, bij Lille bijvoorbeeld spelen ze met één spits David. En David is wel een meer Kuiperspits die wel echt vaak het middenveld meespeelt. Die dan zorgt dat veel middenvelders scoren. Dit seizoen toch.
Als je bijvoorbeeld een, ik zeg maar, een Vincent Janssen hebt, ja... Dat is geen type David, dus dat moet je niet aan hem vragen. Ja, Heineke, meehelpen om al die taken te doen op het middenveld. Dan moet je gewoon hebben, Gerrans erin en wij zorgen ervoor dat een bal bij u komt.
Mm. Wel, ik vraag mij dan af, vorig jaar in de tweede helft van het seizoen zo goed werkte tussen Kuipers en Orban, dat kan toch niet weg zijn? Maar dan is het misschien gewoon Hein die, die Orban eigenlijk oplegt om andere taken te doen dan vorig jaar.
En ook denk ik dat het met veel vertrouwen heeft te maken ook. Ik denk gewoon omdat... Het feit dat ze alle twee ook gewoon wat minder scoren, Orban en Kuipers zijn, dat, dus heb je, dat elkaar vertrouwen ligt. En als dat wel, dat al sowieso kan terugkomen, maar dat ook niet makkelijk is. Hè. Want veel ploegen weten nu ook. Dat is ook zo bij. Ik kijk naar Simon, omdat hij kwam de eerste helft van dat seizoen. Die kwam ook in de winter. Het is de eerste helft dat hij bij ons speelde. Niemand kon hem stoppen. Terwijl daarna heb je een zomer de tijd om die te bestuderen en te weten van. Dit en dit doet hij, en dan was hij altijd goed, hè, Simon, maar iets minder.
Ja, inderdaad.
En dat is ook bij Orban en de Kuipers.
Maar dat is toch vreemd, want in de hin, het is niet dat ze in de hin geen goalen hebben gemaakt. Oké, okay, minder dan vorig seizoen, maar Kerner Kuipers heeft er daar 3 binnengelegd tegen Pogrom. Oké, okay, ja.
Orban.
Inderdaad. Orban en Kuipers heeft er dan ook een paar gemaakt, Europees. Ja, dat ze geen goals hebben gemaakt. Dus op zich zou je denken, er is niet echt een grote reden om zonder vertrouwen te zitten.
Ik weet al, misschien met die transferitis.
Ja, nee, tuurlijk, dat kan er veel mee te maken hebben. Maar gewoon puur op spelbeeld zou je niet zeggen van... Ah ja, oké, heeft de eerste 2 maanden niks van goals of assists gemaakt.
Mm-hmm.
Dat is niet het geval. Dus.
Ja, dat klopt.
Ik ben gewoon echt benieuwd naar deze winter. Van moest Frankfurt nu echt met definitief met 25 miljoen komen? Wat we gaan doen?
Moet weg. Voor 25 miljoen.
Ik weet het niet, hoor.
Jawel, man.
Ja, dan wel, denk ik.
Ja.
En wie halen we dan? Zijn er zoveel spitsen die op dit moment vrees
zijn? Maar je kunt op zich ook... Allee, kijk, met Kuipers in de spits spelen en dan Fofana daarachter in de
maar
pocket.
Maar ja,
en ook...
ga hij met één spits spelen?
Ja, 3-4-3.
Ja, ik weet het niet, hoor.
3-4-3 heeft hij wel soms al gedaan. Als, als Hong weg was naar de Asian Games, heeft hij dat gedaan.
Ja, met 2 aanvallen middenvelders. Hij is er koppig
voor.
Ja, hij heeft toen met Fofana en vaak Hulsegger of Gerkens erachter ook gespeeld.
Ja.
Dus ja.
Maar ik denk gewoon dat... Orban zal verkopen, als hij wordt verkocht, dat gaat zijn voor die financiële pit te dichten, want 19 miljoen droog is wel veel.
Maar ja, maar als je Orban kunt verkopen voor 20 of 25 miljoen, dan moet Sambaro volgende zomer in geen 10 miljoen erin steken, dan kan hij die 10 miljoen gebruiken voor aan transfers uit te geven.
Maar ja, dan zit je ook meer met hij en zijn einde contract en waarschijnlijk een nieuwe coach, een heel nieuw systeem. Welke spelers heeft hij nodig? Hoeveel gaan we daaraan uitgeven?
Ja, dan hebben we wel meer geld om effectief spelers te kopen dan.
Dat gaat er sowieso moeten zijn als we van trainer veranderen.
Ja, maar als je er nu 25 voor Orban krijgt...
Ja. Ja.
Hey, het is moeilijk, hè.
Want... Maar gelijk hoe Thibaut ook zegt, het is, als het Sedali bij is, hebben we wel maar één spits.
Hmm.
Ja, ook met de jeugd erbij.
En de Poitre niet vergeten, ja.
Lolo. Kijk echt eruit als hij terugkomt. Maar hij gaat er 7 minuten.
Ik vraag me af, hoe ver staat hij in Goodluck?
Dat weet ik ook.
Ja, in de beide beloften. Ik had gezien dat hij nu niet was gestart tegen.
En die andere, spelers, wat hadden er in de zomer ook nog zo twee gehad?
Zo Wakaka of zoiets? Of,
ja, zo en, twee Afrikaanse voetballers. En die echt ook beloftevol waren. Ja. En die ook wel echt goed spelen, heb ik gezien.
Congolezen waren dat zeker.
Ja, die alle twee toch wel.
Ja, ik weet
en die ook wel goed aan het spelen zijn. Zouden die nu al in de winter bij ons komen of zouden die nog?
Ik heb daar echt geen zicht op.
Ik weet ik weet niet.
En ook Hein, als je luistert, dat sowieso niet gebeurt. Tom, als jij luistert, wat hopelijk wel is, zeg het aan Hein. Gebruik meer je jeugd.
Mm-hmm.
Want als, als Jong Gent promoveert, dan gaan we automatisch meer jeugdproducten aantrekken, omdat we spelen eigenlijk al in tweede klasse met onze jeugdploeg. Waardoor dat we nog meer een betere jeugd... Want jeugd is zo belangrijk. Kijk naar Genk.
Mm-hmm. Dus
Genk is het ideale voorbeeld van een goede Belgische jeugdploeg.
Dus zeg je dan, zet meer in op de jeugdploeg zelf of gebruik nu meer jeugdspelers in de eerste elftal?
Beide.
Ik denk allebei, ja.
Ja, laat spelers veel meer testen, veel meer spelen. Gelijk laat Fernandes veel meer spelen.
Ja, maar je kunt ook niet... als Fernandes, Pardo, eerste zaterdag... Ze heeft niet gespeeld, kunnen hem niet...
Tuurlijk, maar je hebt daar... Laat Good Luck wat keer meer meegedoen.
Ja.
Snap je, dat gebeurt te weinig. En gelijk hoe Elijah ook zei in onze Discord... Join de Discord voor meer te discussiëren en mee te doen met Discord-opnames, met podcast-opnames. Ja. Gelijk hoe Elijah zei... hij doet altijd dezelfde wissels. Dus altijd dezelfde spelers die je eruit haalt, dezelfde speler die je erop brengt. Terwijl als je... je zit nu met hoeveel? Met 6 zaten op de bank. Maar van die bank waar ik niet wilt. Terwijl als je daar zo'n keer een Good Luck hebt staan of zo, of die twee Congolezen, als het Congolezen zijn, die gekomen zijn, dan zou ik denken van, die kennen we niet. Misschien doen ze wel iets speciaals.
En het is ook één dat nu mega veel scoren bij de beloften, is denken ze Abdoulaye of zo.
Ja, is dat niet één van die twee?
Dat weet ik niet.
Het is natuurlijk ook wel, als jeugdspeler, als je ziet, die ploeg die laat af en toe als een jeugdspeler een keer wat minuten maken, dat is misschien wel interessant om daarbij te gaan.
Dat is super, belangrijk voor uw jeugdopleiding.
Maar dus, om terug te komen op het dilemma, Michiel, wat kiest jij? Een spits die veel scoort en weinig werkt, of omgekeerd?
Ons geval van Gent zou ik nu zeggen één die veel scoort. Ja.
En spreken we echt over een Gent-systeem met twee spits, of spreken we over één spits?
Ja, is het algemeen of is het nu bij Gent?
We spreken over Gent,
Ja, dan één die veel scoort.
Ja, het is hetzelfde.
Ja, ik zeg dat ook, en eigenlijk altijd, niet per se in deze periode of zo. Ik denk dat je er altijd meer aan hebt.
Ah ja, bij Gent sowieso altijd. Maar ik denk, als je met één spits speelt, dat dat nog valt te discussiëren. Maar zeker met twee spitsen, zeker één daarvan die altijd heel veel scoort.
Ik denk dat je er altijd meer aan hebt. Dat is als je gewoon een bal binnenlegt. Ja,
je wint de wedstrijd met goals, hè.
Uiteindelijk, is dat nog het belangrijkste van voetbal.
Ja, lijkt toeroep. Scoren. Veel scoren en veel binnenkrijgen.
En de rest van je midden wel eens moeten maar zien dat een bal daar geraakt.
Ja, inderdaad. Zo moeilijk moet het eigenlijk niet maken, denk ik dan. Ja. Spits in de hoofd... beroep, zo gezegd, is scoren.
Vooraleer dat we naar ons volgende rubriek gaan, wil ik toch nog wel iets op tafel leggen om met jullie te bespreken. Met Hein zijn aflopend contract en Muslic die verlengd, wat toch voor mij toch wel de ideale opvolger zou geweest zijn.
Mm-hmm.
Welke coach zouden wij halen?
Ja man, ik weet het niet. Ja, maar dat is wel nog
wel stil. Ja, nee, half seizoen.
Ja, nog een half seizoen.
Ik zou daar wel al naar beginnen uitkijken hoor.
Ja, ik zou... Inderdaad,
ik zou zo graag Karel Gerards gehad hebben, man.
Ja, als je inderdaad het bestuur bent, dan beginnen we wel al naar te kijken.
Ik zou zo graag Karel Gerards gehad hebben, man.
We zitten nu bij Schalke, hè.
Er is niet zo'n trainer...
Hij doet niet zo heel goed, hè.
Er is niet zo'n trainer buiten Moedjes, maar hij verlengt dat nu zo'n obvious keuze is of zo.
Ja, Karel Gerards, als hij ontslagen wordt.
Die mag van mij direct komen. Ik vind dat zo'n geweldige gast. En die had ook altijd sympathie voor Gent, gelijk Muslic ook. Doorroep mag van mij ook altijd terugkomen.
Maar ik vond dat nu ook wel. In de zomer waren er redelijk veel topclubs die al trainer hadden verwisseld.
Ja.
Dat je ook niet vond. Dat is logisch dat een dien naar Brugge gaat. Dat is logisch dat een dien naar bij Anderlecht zat er al iemand. Maar het is niet zo allemaal logische keuzes. Dus het is echt moeilijk, denk ik, om nu een goede coach te vinden.
Eigenlijk zou het vorige zomer ideaal geweest zijn om van eind weg te gaan en te veranderen. Gewoon puur omdat er zoveel...
Ja, in de zomer waren we nog blij dat we Hein hadden, omdat dat de enigste was die niet was veranderd. En dat we dachten, bij ons, het is allemaal ingespeeld op elkaar.
Maar ik weet niet, ik vind... Het wordt saai op den duur, snap je wat ik bedoel? Zo Hein voetbal.
Als hij gewoon wat meer variatie brengt in opstellingen...
En laten we eerlijk zijn, Hein doet dat niet.
Inderdaad, dat doet hij zelden. ja, dan zou het, zou het misschien beter zijn. Maar...
Gelijk, we hebben dat al zo vaak gehad, ook op de Discord. Een 4-3-3 met Hong en Fofana in de pocket en met één spits. Of ja, ook bij twee kan zelf ook.
Mm-hmm. En gewoon een keer in een vaste opstelling een keer met vier verdedigers spelen.
Ja.
Dat doet hij bijna nooit. Hey, soms wel, gewoon zo enkel in balverlies of zo. Maar echt gewoon met vier.
Maar ze zeggen ook zo 4-4-2 dat dat een dode opstelling is. Maar ik vind echt zo'n tactische opstelling. Volgens mij, als je dat goed kunt maken, dan wordt inderdaad met vier verdedigers en dan zo twee defensieve of zo één defensieve middenvelder. Dan zo Gandelman, dan daarboven Kums en dan zo die twee anderen, zo Hong en De Saar of zo. En dan vooraan dan Kuipers en Fofana of zo.
En Fofana links van die vier middenvelders.
Ja.
Dat is origineel is dan echt spits, hè.
Ja.
Ik zou altijd veel liever als spits speelt dan als winger, hè.
Mm-hmm. Ja.
Misschien als trainer Vidarsson doorschuiven. Of is dat nog te vroeg?
Dat is te vroeg. Want hij doet ook goed bij de jeugd. En ik weet niet maar wie dat er bij de jeugd zou overpakken.
Hij is wel bondscoach geweest van IJsland.
Ik vraag me af, hoe, want voor de rest heeft hij nog niet echt trainer dingen gedaan.
Maar volgens mij is dat wel echt een goede trainer, hè. Want hij werkt ook wel mooi voetbal met de jeugd. Maar...
Ja.
Dan denk ik ook vooral, wie laat je overpakken bij de jeugd? Want ik zou hem sowieso eigenlijk laten bij de jeugd om dit jaar te promoveren en dan volgend jaar extra goed te doen, zodat we sowieso wat steady zijn in die tweede klasse.
Ja, promoveert gaat nog niet gemakkelijk zijn, hè? Want de eerste twee die doorgaan en het Loker die al op zoveel punten staan.
Het is sowieso ook, stel wij promoveren, dan is de laag, blijkbaar is de laagste jeugdploeg in de tweede klasse die zakt. Dus het is niet dat Standaard bijvoorbeeld, om nu hun te pakken omdat zij laatste staan van de jeugdploegen, laatste moet eindigen om te zakken.
Nou, dus wij moeten wel bij de eerste twee eindigen.
Drie. Ja, eerste drie.
Eerste drie. Ja. Oké, dan is het... Oké, dat is zo wel. Ik dacht dat eerste twee was.
De eerste drie promoveren en de laatste drie van 1B degraderen.
Maar het moet wel altijd, als een jeugdploeg promoveert, moet er een jeugdploeg zakken.
Ja.
Dat sowieso. Ja, oké.
Denk het wel, toch?
Ik dacht het ook, dat het zo was.
Dat is logisch op zich. Ja.
Ja, want dat was ook de regel in het begin, toen ze dat invoerden, van er mogen zoveel jeugdploegen in zitten. Dus ik denk ook niet dat ze dat dan nu gaan veranderen. Dus.
Oké, ja.
Dus ja, goed. Dan zullen we doorgaan naar voorbeschouwing, zeker. Naar Leuven, eerst.
Ja. Dat is donderdag. Raar.
Ja, ja inderdaad raar. Zo'n midweekmatch, competitie.
En dan KV Kortrijk. Dinsdag.
Ook zo, ja, op een dinsdag. Maar
tweede
kerst. Dat is door kerst. Hè, dat
maar is iedereen niet vrij dan?
Ja, ik ga niet. Ik heb familie waar ik mee
ben. Ik ga misschien wel gaan, ben aan het twijfelen.
Ja?
Ik ga misschien vanavond nog inschrijven.
Ja, bij ons zijn inschrijvingen al gesloten sinds zondag.
Ja, maar Leuven, wat doen we daar met de opstelling vooral? Want het zijn een paar,
experimenteren.
Het zijn een paar hangijzers, hè.
Experimenteren.
Like Candous is geschorst, dus dat hebben we al gezegd. Laga misschien.
Ja.
Maar ik zeg experimenteren. Nu dat we nog twee seizoenen hebben tegen...
Experimenteren, ja.
Ja, en liever in de thuismatch dan op Kortrijk.
Ik vind dat echt moe.
Maar waar dan experimenteren?
Gewoon van opstelling.
Ah, zo, maar ja, dat gaat hij nooit doen, toch?
Nee, ik weet het, maar... Ja, ik zou echt experimenteren.
En wat zou je opstelling dan zijn?
Ja, ik zou mij... Stel, Jordan is fit, hè.
Ja.
Wat is uw ideaal experimentatie?
Ik zou Jordan op... Jordan, want Candous is er niet bij. Jordan en Watanabe als twee centrale verdedigers. En dan Bram... En Bram op links, Samaas op rechts.
Vier verdedigers dus?
Ja, vier verdedigers.
Bram linksachter?
Ja.
Amai, oké.
Okay. Ja, is met zijn linkse voet, ja.
Ja, oké, maar ik weet niet of dat hij...
Ik denk wel dat hij als...
Snel genoeg is of al die dingen.
Ja, ik dacht wel dat hij niet traag was.
Ja.
Ik denk
dat
hij zo'n beetje Watanabe van snelheid is. Zo.
Ja, Watanabe.
Een valse traag, zo.
Ja, een valse traag.
Dat er zo weer terug, dat hij zo... Dus hij is er traag uit, maar tot als hij een sprint trekt.
Ja.
Dan zou ik in het middenveld... Zou ik zo... Ja, misschien zo'n driehoeksysteem met Kums en Fofana en Hong doen.
Wow, het is wel aanvallend.
Ja, Kums, Fofana en Hong.
Hij zet de Saar op de bank.
Ja.
En dan Hong als aanvallend middenveld.
Ja. En met één spits, dat maakt niet zo.
4-3-3 dan, of wat?
Ja, één spits. En dan nog de flanken. Hopelijk Brown als die terug is.
En Brown op linksvoor.
Ja, want je hebt dan Samaze die eigenlijk heel die rechterflank kan nemen. Dus dan kun je nog een extra middenvelder erbij pakken. Dan zou ik misschien zelf Gandelman durven zijn.
Maar ik volg niet helemaal. Zeg ik hier drie middenvelders.
Fofana zal ik bij de aanvaller zetten.
Ja, dat lijkt me logisch.
Dan zet ik Kums, Hong en Gandelman.
Ja, hij zet de Saar op de bank. En dan links voor Fofana, spits. Wie zit in spits? Kuipers of wat?
Kuipers.
En rechts Orban of wat?
Nee, Brown.
Ah, Brown. Rechts Brown.
Links Brown en rechts... Allee, ja. Fofana zou ik niet rechts zetten, maar Fofana zou ik achter de spits zetten.
Op 10?
Ja.
Fofana op 10.
Wat doen we dan met Hongen, met dingen?
Ja. Gewoon middenvelders. En, ja. Maar Samwaze, want dan eigenlijk dat verandert dat systeem puur naar... In de aanval heb je dan 3 goede centrale verdedigers. Laga, Torunariga, Watanabe. Dan kan Samwaze een rijtje hoger komen. En dan staat hij gelijk met Brown op de flank. Maar dan kun je gewoon omschakelen, waardoor dat Samwaze een rijtje lager komt. Want dan heeft Brown niet die defensieve taak. Terwijl Samwaze kan dat wel goed.
Ja.
En dan kan Brown gewoon perfect op dat middenveld blijven. Dat vind ik belangrijk. Want dan moet Bram niet die hele flank voor zijn rekening nemen.
Ja, dan Orban niet laten starten, gelijk dat je net wel...
Worden. Ja, nee, dat is eigenlijk ofwel Orban ofwel Kuipers. Ja.
Brown maar is ook helemaal niet zeker dat hij fit is. Hè?
Ja, natuurlijk. Ja. Maar
ik denk als je...
Het is ook niet zeker dat Torunariga fit is.
Als je die spelers, ja, als je die spelers van nu wilt opstellen, dat eigenlijk beter zit in 3-4-3. Met dus Laga links, Torunariga in het midden, rechts Watanabe. En dan de 4 op middenveld, links Brown. En dan, wie had er gezegd? Kums en Gandelman, hè?
Ja.
Kums en Gandelman, rechts Samwaze en dan de 3 vooraan. Fofana, Kuipers en wie had er dan nog?
Hong.
Hong, ja. Fofana en Hong, allebei in de pocket achter Kuipers.
Maar niet allebei in de pocket. Hong in de pocket en Hong... Fofana in de pocket en Hong nog net iets lager.
Ja, oké, okay, ja, dat kun je ook doen. Ja. Ja. Zo,
en dan gewoon goed kunnen schakelen.
Ja, inderdaad.
Dus dat willen zien.
Het is wat je het noemt, 4-3 of 3-4-3, het is een beetje hetzelfde vanachter. Ja. Het is gewoon schakelen, denk ik. Ik denk wel dat dat moet lukken, maar ja, bon, ik ben geen coach, hè. Ik heb mijn diploma niet gehaald van UEFA. Ik heb daar een keer voor gekeken om dat te doen, dat kost geld, man. Uw eerste diploma is al €250, dan uw volgende is iets van €1000, en dan uw derde om pro te worden is €10.000.
Mooi.
Had dat man gereed.
Ja. Maar ik weet niet, ik ben ook geen voetbalmanager pro of zo, maar als ik gewoon zo, ik denk daar wel graag over na, zeker bij Gent, over zo tactische oplossingen.
Mm-hmm.
Denk ik wel dat dat kan werken. Maar opnieuw, ja, ik ken de interne keuken niet. Ik weet niet als Bram zo'n snelle speler is. Dat is allemaal maar op wat ik zie en wat ik denk. Hè. Dat is,
ja.
Ik zou zoiets proberen hanteren. En ik denk eigenlijk echt dat je met dat systeem ploegen wel echt kunt volzetten. Like tegen een Cercle Brugge die hoge druk spelen tegen Union, dat heel agressief speelt, dat je hun wel kunt vastpakken daarmee.
Leuven was wel niet slecht tegen Cercle Brugge. Die hebben op nipke 95 minuten hebben die verloren door een penalty dat eigenlijk geen penalty was. Ja, dus die hadden daar eigenlijk een punt moeten pakken.
En waar toch niet slecht ook is. In het spel.
Of? Ja, ik heb de manche niet, zelf niet gezien, maar wat ik ervan heb gehoord, was het redelijk gelijk opgaand.
Ja, maar Cercle was ook niet wauw, gelijk de laatste paar weken was Cercle ook niet.
Ik heb het gevoel dat Cercle eigenlijk nog veel matches speelt dat ze niet goed zijn, maar dan toch winnen. Of soms niet winnen en dan tegen ons altijd top zijn.
Ja, ja. Cercle, die zijn al uit de top 6 gedonderd.
Ja, van 3 tot 7 is 3 punten verschil, denk ik al.
Ze staan wel nog 6e, denk ik.
Nee, ik denk 7e.
Brugge staat nu 6e.
Ja.
Met 30, weer 32, daartussen allemaal 31. Ja,
Antwerpen 31 heeft.
Het begint wel tijd te worden.
En wij verschillen al 12 punten met Union.
Voor Gent, voor de rest.
Ja, het gelijk, ja. Ja. Oké.
Okay. Maar wij zijn wel de enige ploeg die nu bij onze tweede laatste wedstrijden van de top tegen geen top 6 ploeg speelt, denk ik.
Ja, in de volgende 2 matchen spelen alle top 6 ploegen.
Wel Lentes, 1 keer tegen elkaar.
Ja, 1 keer tegen een andere top 6 ploeg, maar wij niet.
Dus we moeten 6 op 6 pakken, dan zitten we oké. Okay. Maar als we nu, stel we verliezen 1 van de 2 matchen, dan is de kans groot dat we al uit de top 6 liggen.
Ja.
Inderdaad. Dus ja.
Die volgende 2 matchen gaan wel veel doen ook. Voor het vertrouwen ook van Gent, en voor de spitsen ook. Ja, sowieso.
Mijn goed gevoelde winter.
Sowieso.
Het is achter winterstop, hè.
Ja.
Ja. De laatste competitiematchen dat we allemaal hebben gehad, dat is Brugge, Union, Anderlecht ook.
Genk.
Hoeveel was het tegen Genk?
2-2.
1-1.
Ah, nee, op Genk. Ja, sorry.
Maar dus allemaal gelijk spelen tegen die grote clubs, buiten Brugge nu. Eigenlijk tegen de grote clubs, een gelijk spel. Ja, een club zoals Gent moet sowieso een keer een winnen, sowieso. Mm. Maar nu, met alle respect voor Leuven en Kortrijk, maar iets, ja, geen...
Moeten we winnen, hè.
Het is de laatste en voor de laatste. Winnen,
dus. En zou je dan met 2 spitsen starten? Orban ook? Of Tissoudali toch nog laten staan?
Ja, we hebben het nu juist gehad over Orban, dat we hem een keer een goede kans moeten geven. En ik vind Orban, dat je die wel echt een keer... Zo,
minstens één van de 2 matchen basis.
Ja,
vind ik wel.
Ja, oké. Okay. Ik vind dat ook. Ik zou met Orban starten tegen Leuven. Ja. Gewoon...
Een keer mijn systeem doen.
Nee, dan niet. Ik zou gelijk toch gewoon 3-4-2 blijven, maar dan hebben ze nog van. Ja.
Ik weet niks, ik had het wel een keer willen zien eigenlijk.
Ja, ik ga een keer voetbalmanager downloaden en daar experimenteren.
Of een keer bellen naar Tom, dat hij door heeft aan hij.
Ik zit al in mijn broek voor de reactie.
Die podcast
dat hij dat beter weet dan ik. Hij is zelf de podcastmaker.
Met die spelsystemen.
Als hij het zoveel beter weet, dat hij zelf trainer wordt.
Ja, we zitten hier over Kortrijk. Van, ja, dan moeten ze trainer worden van Kortrijk.
Ja, ja, zei ze tegen een journalist. Ja, als je 5 spelsystemen al kunt zijn aan trainer, dan moet je solliciteren voor Kortrijk. Want ze zitten toch zonder trainer.
Ja, ik trainer worden ze, maar dat kost me veel geld, die diploma's. Ja. Geld groeit jammer niet meer rug.
Goed, en over Kortrijk, ja, wat kunnen we daarover zeggen? Die staat laatste.
Dat doet wel echt trainen. Gek voetbal, man. Kadri en zo.
Hij is geblesseerd, hè?
Kadri was hij is geblesseerd.
Maar hij doet wel, echt, ze doen het wel. Kortrijk is zo, die verliezen altijd, maar die verliezen altijd zo nipt, heb ik het gevoel. Die zo wel altijd zo wel, zo toch wel aan de bak komen.
Denk eens, is daar nu trainer, hè? Akpala, toch? Hè? Of? Was hij ook al ontslagen?
Is toch al weg?
Is hij ook al ontslagen? Maar had Glenn de Boek, maar die is ontslagen?
Het was eerst Glenn. En nu is het Akpala.
Nu is het Akpala.
Is het Akpala?
Dat is toch ex-bits van Oostende geweest ook? En ook van Brugge. Ja, inderdaad.
Kortrijk.
Maar ik denk wel, Kortrijk, stel die zouden nu in tweede klas zitten, denk ik niet dat ze voor een titel meestrijden. Ik
denk het ook. Ja, Akpala.
Ja, zie naar Oostende en Serrain. Is dan helemaal onderaan.
Ja, Beerschot. Staat Beerschot nog eerst? Ik weet het niet.
Denk het wel.
Ja. Zonder dat is niet toch bezig. Hè. Kom, kijken.
Is niet zo. Het is Akpala, hè, Cedric?
Ja.
Ah ja, ik denk dat Zulte een herfstkampioen is.
Huh? Ah ja, juist. Zulte, Beerschot en had dan op 3, was niet Patro Eisen?
Ja.
Hoe noemt de tweede klasse nu weer van ons? Ik ben daar echt helemaal
voor. Eerste klasse B of zoiets.
1B.
1B en dat heet ook Challenger Pro League.
Challenger Pro League, daarom vond ik het niet.
Ja. Bij ons is Jupiler Pro League dan Challenger Pro League. We zullen waarschijnlijk geen stanser gevonden hebben. Dus dachten we
zullen hem Waregem op 1 met 32 punten. Beerschot,
laatste.
Ook op Beerschot en Zulte Waregem zijn eigenlijk perfect op 1, alle twee. Want ze hebben evenveel doelpunten. Zal het dus aan het onderlinge duel zijn waarschijnlijk.
Ja.
Deinze staat op 3 met dan 3 punten verschil. Patro staat daaronder op 4 met 1 puntje verschil op Deinze. Dender staat op 5 met 1 puntje verschil op Patro. En Beveren staat op 6 met 1 puntje verschil op Dender. En dan
spannend.
Amai.
Wat de Amai?
Amai, wow. Club Liège staat 7. Ik dacht dat hij veel lager stond.
Ja. Dender hebben ook hevige supporters, hè, toch? Je hebt toch wel een paar
Ik ken de capo daarvan.
Echt?
Ja, dus, dat is nog een maat van mij.
Maar zijn die niet goed bevriend ook met Anderlecht? Of is dat net niet?
Oh, nu, ik weet dat de capo een paar keer met ons in de spionkop heeft gezeten.
Ja, we zijn maar aan het speculeren nu. Maar dus, pronostiekjes tegen Leuven en Kortrijk, Stijn.
Ah, en wie de laatste staat, by the way, is... hoe noemen ze dat?
Fran Bourin.
Ja, en Serrain. En dan Standaard, onder 16, Jong Genk, Oostende, Lierse, Club Next en The Future. Zal allemaal weten.
Oké, goed. Pronostiekjes tegen Leuven eerst.
Weet je dat werkt?
Wat denkt u?
Ik weet hoe dat werkt, zeker.
Dus gewoon pronosticeren en dan die goalscorers.
En dan wint gieten, hopelijk.
Hey.
Ik heb vorige keer geen kans gehad, hè. Want we moesten de podcast vroeger afsluiten, zouden we geen pronostiek gedaan.
Ah, juist. Ja, oké. Okay.
Als je donderdag op de voetbal bent, fix ik wel iets dat je iets krijgt.
Ja.
Als je op de voetbal bent.
Ja.
Ah, want dus de vraag, weet u dat het werkt, waar een pronostiek geven? Allee,
ah ja, de punten, dat hoe dat puntsysteem werkt.
Zo. Maar we hebben toch niet echt een puntsysteem?
Maar ja, hoe dat, als je, wat dat je wint.
Ja, je kunt gewoon, als je de pronostiek gewoon juist hebt, de
krijg
scoren,
je een drinkje.
Dan krijg je iets voor te drinken in de Glamco. En als je ook de goalscorers van Gent juist hebt, dan krijg je iets voor thee.
Oké.
Of 2 drankjes.
Ja.
Ah, ik ga dan uitgaan van de opstelling die jij hebt
gemaakt.
Maar ik ga dan wel zelf Orban erin steken. Okay. Ik weet niet wat hij gaat scoren. We gaan ervan uit. Sowieso. Dus ik denk 3-0. Why not? Ja.
Goalscorers?
Orban 1. Fofana ook 1. En Hong ook 1.
Oké. En Kortrijk?
Kortrijk 0-1.
En wie scoort?
De Saar.
Oké, een penalty of wat?
Ik weet niet. Ik
weet
niet.
Een zot afstandsschot.
Een afstandsschot. Dat zijn de goals dat ik de Saar zien maken. Gewoon afstandsschoten.
Op zijn hoofd vorig jaar. Die zult is.
Ja, ik vond het ook speciaal tegen Maccabi, de afstandsschot was eigenlijk meer mijn binnenkant gewoon geschoten, ja. Maar toch nog hard.
Dat was echt raar, terwijl ik zo, echt zo mijn buitenkant zou zo draaien. Zo.
Ja, hij verwacht ook als je mijn binnenkant trapt dat hij naar de andere hoek gaat gelijk.
Ja,
ja, ja, oké. Okay. Michiel, wat denk jij?
Ik heb 3-1 gezegd, hè?
Ik heb 3-0 gezegd. Allemaal clean sheet.
3-0 gezegd, ja, oké. Okay. Gaan we goal tegenpakken thuis? Ik denk van niet.
Hoeven,
dus, ja.
Die het heel slecht doet.
Als we geen penalty weggeven, dan ga ik voor 2-0. En dan Fofana gaat er eentje maken en Orban gaat er een maken.
Right.
Kortrijk.
1-3. Goals van Bram Laga.
Oeh.
Met de kop. Boom.
Zou leuk zijn.
Ja. Kuipers mag er ook in de middenlijn. En dan gaan we voor Hong.
Oké.
Okay. Ik denk wel dat we in beide wedstrijden goals tegen ons gaan krijgen. Dus ik denk 1-3 tegen Leuven. 2 keer Orban en 1 keer Laga. Omdat hij basis gaat spelen.
3-1 bedoelde dan?
3-1, ja. Ja. 3-1. En dan Kortrijk gaan we 1-2 nipt winnen. Zo de laatste paar minuten zo nog de winning goal maken. Zo op een goede manier de winterstop in. Mm-hmm. Met een goal van Kuipers en een goal van Tissoudali.
Oké. Okay. Ik zeg tegen Leuven 4-1. Met de goals van Kuipers, Orban, Tissoudali en Fofana. Dus die vier. En alle aanvallers eigenlijk, behalve Hong dan. En dan Kortrijk 0-2. Kums en...
Roef.
Even aan het denken. Kums en Sam Hazen nog een keer.
Al de uitsupporters roef. Als ja, dat die hebben.
Oké, ja goed. Dan gaan we hier afsluiten. Merci Stijn, merci Michiel, merci Cedric.
Het was een eer.
Tot volgende week. Salut.
Fijne kerstmis.